Een hele goede morgen, fijn om weer in uw midden te zijn. En het is elke keer weer een zegen om zo als kinderen van de Heere samen te komen in een wereld die zo hectisch is, waar zoveel aan de hand is. En dan die vrede te mogen hebben om hem te eren, te loven, te prijzen, maar ook onderwezen te worden, zoals we net gezongen hebben, door zijn woord. Ik moest zo denken ook aan het kinderwerk wat net gedaan werd. En wat hebben we het vaak over het kruis van de Heere Jezus? En daar kun je ook niet omheen, de Heere Jezus is ook gekruisigd. Maar wat je zo weinig hoort is het bloed van de Heere Jezus Christus. En juist de Bijbel spreekt daar zo krachtig over, vooral Paulus in zijn brieven, maar door het hele geschrift heen, van oud tot nieuw, wordt het bloed van de Heere Jezus juist verkondigd. En daar wil ik het ook deze morgen met u over hebben. Als u een Bijbel bij u hebt, wilt u die openen in Romeinen hoofdstuk 3... Romeinen hoofdstuk 3, en we zullen ook meerdere teksten voor deze morgen aanhalen om dat onderwerp, het bloed van Christus, ook verder te behandelen. Romeinen hoofdstuk 3, en we lezen de verzen 21 tot en met 26. Romeinen hoofdstuk 3. Vers 21 tot en met 26. En er staat geschreven, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd, en missen de heerlijkheid van God. En worden onniet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. En hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Christus Jezus is. Tot zover de eerste schriftlezing. Nou, zoals u hier zit, weten we denk ik allemaal wel dat we in zonde geboren zijn. De erfzonde, zoals we dat noemen, van Adam. Adam en Eva hebben gezondigd, zijn uit het paradijs gezet. En daarna heeft God geen mensen geschapen, zijn mensen geboren uit een man en een vrouw. En dat leert de Bijbel heel duidelijk, maar in zonde geboren. En dan zegt de Bijbel ook, vanwege die reden, we hebben alle gezondigd. En daarom mist iedereen de heerlijkheid van God, omdat de zonde tussen de mens en God instaat. Nou kunnen we natuurlijk alles proberen om dat zelf te verbloemen of te schonen of op te knappen. Nou, dat lukt wel met het vuil wat we op ons lichaam hebben. Dan kunnen we zeep gebruiken, chemicalen, shampoo, weet ik veel wat we allemaal wel niet soms in die toilettassen hebben zitten om ons eigen op te knappen. Maar geestelijk, onze houding tegenover God is niet te reinigen. En zoals we ook net hebben gezien, ook niet door goede werken. De Bijbel leert niet dat je behouden bent als je de Bijbel bestudeert. De Bijbel leert niet dat je behouden bent als je elke zondag trouw naar de kerk gaat. De Bijbel leert niet als je lange stille tijd houdt. De Bijbel leert niet dat je behouden bent als je, nou vul maar in wat mensen soms doen om hun behoudenis te bewerken. Is niet mogelijk. Dat gaat tegen de schrift in. Het enige is door het bloed van de Heere Jezus. En hebben we net ook gelezen in vers 25. Hem. En de nadruk ligt op hem. De Zoon van God, de Heere Jezus Christus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door geloof in zijn bloed. En we horen als we elkaar bevragen, geloof jij in de Heere Jezus? Ja, ik geloof in de Heere Jezus. Geloof jij in het kruis, dat hij daar gestorven is? Ja, dat geloof ik. Maar bevragen we elkaar nog wel eens, geloof jij in de kracht van het bloed van de Heere Jezus? En er zijn gemeentes die nou al hebben van iets, ja, het moet niet te bloederig worden. Kun je het daar niet over hebben, want dat klinkt niet zo fijn. Maar de Bijbel die spreekt er wel over en die laat het belang zien dat we inderdaad moeten geloven dat er verlossing, vergeving en noem maar op is vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus. En daar wil ik met u naar gaan kijken. Want de Bijbel zegt ook, wat ik las in vers 25, door het geloof in zijn bloed. De nieuwe Bijbelvertaling die heeft het vertaald in door het geloof in zijn dood. Dat klinkt al even prettiger. Ja, hij is gestorven aan het kruis. Nee, zijn bloed heeft gevloeid. Want niet zijn dood maakte ons zalig. Het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. En daar is de dood natuurlijk aan verbonden. Maar de Bijbel leert zo duidelijk over het bloed van de Heere Jezus. Gaat dus mee naar Romeinen 5 vanaf vers 8. Romeinen 5 vanaf vers 8. Daar lezen we, God echter, en ik vind het zo prachtig, bevestigt. Andere vertaling zegt, God echter bewijst. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Dus niemand kan hier zeggen, God houdt niet van mij. Dan spreekt u tegen de Bijbel in. Want de Bijbel zegt dat God echter zijn liefde bewijst. Bevestigt jegens ons. En wie zijn die ons? Zondaren. Want hoe heeft hij dat bewezen? God echter bewijst zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is. Wanneer? Toen wij nog zondaren waren. Toen wij nog ver af waren. Toen wij nog vijanden van God waren. Toen heeft God al zijn liefde bewezen door het geven van zijn zoon. En dan zegt hij dit. Veel meer zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. En we hoort wel eens zeggen, ja, maar Paulus zegt dat we gerechtvaardigd zijn door het geloof. Ja, maar welk geloof? Het geloof in het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Hij zegt hier zo mooi, veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Wat een geweldige belofte dat we niet alleen vergeving van zonde hebben ontvangen, maar dat we behouden zijn van de toren van God. Want God is niet alleen liefde. Zo wordt hij in sommige gemeentes alleen maar gepresenteerd. Ach joh, God houdt van je en het zit wel goed, zijn liefde. En hij ziet het wel door de vingers. Nee, God ziet niets door de vingers, want God haat de zonde. Hij is heilig en hij is rechtvaardig. Dus God aan de ene kant is liefde, maar wij maken er dan een soort muntstukje van. Aan de ene kant is die liefde en aan de andere kant is die heilig en rechtvaardig. Nee, zo werkt dat niet. Want zijn liefde is een heilige liefde. Zijn liefde is een rechtvaardige liefde. En zijn liefde die is heilig en zijn liefde is rechtvaardig. Je kunt het niet zeggen, het zijn verschillende dingen. Het is één in hem. En dan zegt hij hier, want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Oh, hier zie je dus, één, zijn bloed moet vloeien en hij moet sterven. De dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven. Door zijn leven. Ik dacht altijd, je was behouden door zijn dood. Nee, want als hij dood was gebleven, dan hadden we geen opstanding. Dan hadden we geen nieuw leven. En dan kun je niet zeggen, zo ben je dan met Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie je het nieuwe is gekomen. Maar hier staat hij, zo prachtig, door zijn bloed, door zijn dood. En we zijn behouden door zijn leven. Hij is opgestaan en leeft. En daar moeten we onze behoudenis in vasthouden. Niet in eigen werken, niet in religieus zijn, maar in de woorden van God en in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Zo prachtig hoe hij dat beschrijft. Maar waarom dan door dat bloed? Had er geen andere weg geweest? Nee, er was geen andere weg. Want het is de Heere die bepaalt hoe zonden gereinigd kunnen worden. En het is de Heere die in zijn wijsheid besloten heeft dat er bloed moet vloeien tot vergeving van zonden. En het is de Heere die in Leviticus 17 vers 11 zegt, want het leven van het vlees is in het bloed. En ik, zegt de Heere, heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. In Leviticus zei de Heere, zo moet het gebeuren. Zo zal het ook zijn. En dat is zo prachtig. Maar wanneer is dat begonnen? Wanneer is dat begonnen? Nou, gaat u maar mee naar Genesis hoofdstuk 3. Genesis hoofdstuk 3. En gewoon in Genesis hoofdstuk 3, daar vindt de zondeval plaats. En als we dat zo lezen, de Heere die verschijnt en niemand voelt zich schuldig. Want Adam die wijst naar Eva, Eva wijst naar de slang, met andere woorden. Ja, sorry hoor, Adam maakt het zelfs heel erg, want die zegt, die vrouw die u mij gegeven heeft. Dus hij zegt indirect, eigenlijk is het uw schuld, want u hebt mij de verkeerde vrouw gegeven. Nou, Adam was verantwoordelijk, Eva was verantwoordelijk. Maar wat gebeurt er dan? Dan God die geeft de straf, die vertelt hij dan. En dan lezen we in vers 21, hoofdstuk 3 vers 21. En de Heere God. Hier lag geen noodkreet van Adam, niet van Eva. Het was de Heere die het initiatief nam om zondaren te beschermen. En de Heere maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleden daarmee. De eerste dieren die plaatsvervangend stierven, vond plaats waar? In het paradijs. Niet buiten het paradijs. In het paradijs gaf God bescherming. En daar vloeide het eerste bloed om Adam, de twee zondaren, Adam en Eva, te bekleden. En zo zie je dat door de hele schrift heen, zie je dat terugkomen. Kaïn en Abel. Waarom wordt het offer van Abel geaccepteerd? Omdat het een bloedoffer was. Zijn hart was recht voor God en zijn offer was recht voor God. Als Noach na zoveel dagen, een jaar en een paar dagen, op de wereld is en nog maar 8 mensen. Moet je eens voorstellen, deze aardbol met 8 mensen. Nu zijn we met 8 miljard, het is iets drukker geworden op deze aarde. Maar met 8 mensen en het eerste wat Noach moest doen, is offers brengen. Reine dieren moesten sterven, moesten geslacht worden, bloedvloeiing. En je ziet dat terug bij Abraham. In plaats van Isaac moest hij een plaatsvervangend ram offeren en het bloed moest daar vloeien. Dan voordat het volk de wet Egypte verlaat, de 10 plagen en dan de 10e plaag, moest er een lam geslacht worden en het bloed moest aan de posten van de deuren gesmeerd worden. En waar was je veilig voor de toren van God? Waar was je veilig voor de engel des doods? Als je naar het bloed keek, of als je achter het bloed schuilde. Als je buiten stond en je keek naar dat bloed en je was trots op je eigen werk. Kijk eens hoeveel bloed ik aan de deurposten heb. Dan ging die engel jou niet voorbij. Het was de bedoeling dat jij niet naar dat bloed keek, maar dat je je achter het bloed ging schuilen. Daar was je veilig. En zo is het ook met het bloed van de Heere Jezus Christus. Je kunt er wel over horen, je kunt er over lezen, maar geloof je werkelijk in de kracht van het bloed van de Zoon van God? Want dat is wat we straks ook gedenken met elkaar, dat hij niet alleen zijn lichaam heeft gebroken, maar dat hij zijn bloed heeft gegeven. Dan moet je ook weten waarom hij dat gegeven heeft en wat is dan het nut daarvan? Nou, laten we dan nog maar niet hebben over alle geboden die de priesters kregen, welke offers gebracht moet worden, hoeveel bloed er niet is, heeft moeten vloeien tot vergeving van zonde. En dan krijg je het hele profetische gebeuren daarin. En dan die speciale dag, de grote verzoendag, wat we lezen in Leviticus 16. Dat de hoge priester één keer per jaar eerst bloed voor zichzelf, een offer voor zichzelf moest brengen. En dat hij dan pas naar het heilige der heiligen mocht gaan en het bloed brengen tot vergeving van alle zonden. Het is het bloed. En nogmaals, Leviticus 17 vers 11. De ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb het voor u op het altaar gegeven om verzoening te doen over uw zielen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. En wat God daar zegt in Leviticus, wordt later bevestigd in de Hebreeënbrief. Ik weet niet of u hem kent, maar dan zou ik u aanraden, ga die brief lezen. Maar dan moet je eerst de 5 boeken van Mozes lezen. Wil je de rijkdom van de Hebreeënbrief verstaan? Want die tilt de offers en het leven en alles van Christus boven het Oude Testament uit. Schitterend om te zien. Maar wat zegt Hebreeën 9 vers 22? Die zegt, nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. Nagenoeg alles. Want wat werd niet met bloed gereinigd, de schalen, de vorken, de lepels, het materiaal, dat werd met water gereinigd. Maar nagenoeg alles wat te maken heeft met zonde, wordt met bloed gereinigd. En dan zegt de Hebreeuwse briefschrijver dit, en zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Dus we kunnen wel geloven in het kruis, maar als er geen bloeduitstorting had plaatsgevonden, als het bloed van de Heer Jezus niet gevloeid had, was er geen vergeving, dan was er slechts een kruis en die had zijn doel gemist. Soms zijn we zo bezig met het kruis, maar het gaat niet om het kruis, het gaat om de persoon op het kruis. Dat is zo belangrijk dat we dat voor ogen houden. Want anders worden we net als de Israëlieten, dat de slang op de stok die werd verhoogd. En je moest daarna opzien en dan zou je genezen worden van de slangenbeten. Maar wat zijn ze daarmee gaan doen? U kunt dat in Koningen lezen, die hebben ze 700 jaar meegesleept. En ze zijn die slang gaan aanbidden, staat er. En toen kwam er eindelijk een koning die hem vernietigde. Het gevaar is dat wij het kruis gaan verheerlijken in plaats van de persoon op het kruis. Dat maakt zo'n indruk. De Heere Jezus Christus die op het kruis heeft gezegd, het is volbracht. Dat moet indruk maken in ons leven. En er zijn in de oude tijd, in het Oude Testament, zoveel dieren geslacht. Soms lees je over 20.000, 10.000. En dan elke dag die offers die gebracht moeten worden. De dierenpartij die zou er misselijk van worden. Maar al die dieren die geslacht zijn. Is dat dan niet genoeg geweest? Nou, de Hebreeënbriefschrijver zegt in hoofdstuk 10 vers 4. Het is onmogelijk. Onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Het enige wat dat bloed kon doen, was de zonde bedekken. En als je de bedekking zou weghalen, dan zie je nog steeds de zonde. Het enige wat het kon doen, is het bedekken. Al dat bloed van al die dieren kon alleen de zonde bedekken, zodat God niet de zonde als het ware zag en het ook niet werd toegerekend. Het waren slechts schaduwbeelden. Het waren, zegt, profetische heenwijzingen naar het lam dat komen moest. Naar het lam dat zo anders was als de gewone lammeren. En daarom gaan we het nu naar het Nieuwe Testament. Johannes hoofdstuk 6. Johannes hoofdstuk 6. Vers 53 en 55, tot 55. Daar heeft de Heer Jezus het over het brood, het levende brood. En dan zegt hij in vers 53, Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag, want mijn vlees is het ware voedsel, en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij, en ik in hem. Moet u eens indenken dat u daar bij de discipelen zit, en je krijgt opeens deze boodschap te horen. Dan zou je bijna denken, wil de Heere Jezus ons brengen in kannibalisme? Moeten wij zijn vlees eten? Moeten wij zijn bloed drinken? En ik kan me zo indenken dat de discipelen, nou, het ratelde in hun hoofd. Want elke dag waren ze bijna verbaasd. Wat zegt hij nu weer? Wat gaat hij nu weer doen? En ze snapten er ook niks van. Nee, logisch, als je hoort wat je in 3 jaar te verwerken had, wat er allemaal gezegd wordt. En dan zegt de Heere Jezus hier opeens dat je zijn vlees moet eten en zijn bloed moet drinken. Nou, ik ben, toen dat mijn vrouw toen een huwelijk vroeg, ben ik blij dat zij dat niet zegt. Tenzij je mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Dat zou toch wat wezen? Maar wat is dat? Maar zo was dat hier ook. Ze hadden geen idee waar de Heere Jezus naartoe ging. En later met de instelling van het avondmaal gaat hij het verduidelijken. En ik denk dat ze de hele tijd hebben ze met die vraag rondgelopen. Wat bedoelde die nou precies? Als het niet letterlijk is, waar wijst dit dan op? Vlees eten, bloed drinken. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, Mattheüs 26, er staat zo mooi geschreven, en terwijl zij aten, nam Jezus het brood, en toen hij het gezegend had, brak hij het, hij gaf het aan de discipelen, en hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Wacht even, eerst zei hij, je moet mijn vlees eten, en nu maakt hij het symbolisch zichtbaar, en dan zegt hij, dat brood vertegenwoordigt mijn vlees. Hij zegt, eet dat. Het is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij die hun en zei, drink alle eruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Dus het had een toekomstige boodschap in zich. Het is nog niet gebeurd, maar ik maak jullie nu vast deel aan wat er gebeuren gaat, dat mijn bloed die gaat vloeien. Ik ga mijn leven daadwerkelijk geven. En Paulus die refereert daaraan. Wordt altijd gelezen met het avondmaal, maar ik wil nu een stukje lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 10. 1 Korinthe hoofdstuk 10. Zegt hij in vers 16, zegt hij het volgende, de drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Met andere woorden, deel hebben aan dat volbrachte werk. Deel hebben aan het bloed van Christus. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Als we deelnemen aan het avondmaal, dan hebben we vaak, ik heb deelgenomen aan het avondmaal. Paulus zegt, je hebt daardoor gemeenschap, dat toon je, dat bewijs je, door deel te nemen aan het bloed en het sterven van Christus. Het is een verbinding met wat Hij voor ons gedaan heeft en wat wij zijn geworden door zijn volbrachte werk. Hij scheidt die dingen niet met elkaar, hij brengt die dingen bij elkaar. En dat is zo mooi wat hij doet in dat nieuwe verbond. En was het niet Johannes de Doper die zei toen de Heer Jezus kwam, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Gelooft u dat? Dat uw zonden zijn weggenomen. De duivel wil ze in herinnering brengen hoor. Maar de Heere die brengt ze niet herinnering. Wat gereinigd is door het bloed van de Heere Jezus is er niet meer. Wij zijn zo. Vaak als we iemand iets vergeven en het is weer goed. En die persoon doet hetzelfde weer een keer. Het eerste wat we zeggen, nou doe je het weer. Doe je het weer? Dat andere was toch vergeven? Waarom breng je dat in herinnering? Dat is wat God niet doet. Daarom is het ook zo belangrijk, zoals 1 Johannes dat ook zegt. Als wij zondigen, dan moeten wij onze zonden belijden. Niet om behouden te worden, maar om die relatie met God zuiver te houden. Ik vraag geen vergeving aan mevrouw om opnieuw met haar getrouwd te kunnen zijn. Als het goed is, vraag ik vergeving omdat ik van haar hou en met haar getrouwd ben en de relatie zuiver wil houden. Dat is wat 1 Johannes leert. En dan is God rechtvaardig en zal ons reinigen door het bloed van de Heere Jezus Christus. Als zondaar, hoe kan je rein voor God staan door het bloed van de Heere Jezus? Als zondaar kun je rein wandelen door steeds vergeving van zonde te vragen aan de Heere. Want wat werkt het bloed van de Heere Jezus uit? Ik wil vier dingen noemen. Het eerste is Romeinen 5 vers 9. We hebben het al gelezen. Veel meer dan zullen wij, nu we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. Het bloed van Christus is zo krachtig dat het een ieder die in hem gelooft rechtvaardigt voor God. Het is de toegerekende rechtvaardigheid van God. Het is niet een rechtvaardiging die wij verdienen, maar het is een rechtvaardiging die God ons toerekent op grond van het geloof in het volbrachte werk door het bloed van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat moet u beseffen. Want wat betekent dat? Dat betekent dat iemand die niet gelooft in het bloed van Christus en iemand die helemaal niet gelooft, niet behouden is en niet gereinigd staat of gerechtvaardigd voor het aangezicht van God, maar leeft, zoals Johannes 3 vers 36 zegt, onder de toorn van God. Johannes zegt, wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, maar wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Wij leren vaak, ja, of je gaat de hemel, of je gaat naar de hel. Nou, je bent al op weg naar de hel, en door Christus is die weg alleen maar te veranderen. Er is geen keuzeruimte van, ja, ik kies later wel welke kant ik op ga. Nee, je bent al op weg naar de hel als je de Heer Jezus niet kent. Maar als je hem aanneemt, dan wordt die toorn van God weggenomen. Waarom? Omdat de Heer Jezus die gedragen heeft op dat kruis van Golgotha. Daarom zegt de Hebreeënbriefschrijver zo duidelijk, heden. Dat betekent nu, als jij zijn stem hoort, verhard je hart dan niet. Verhard je hart dan niet. Het is een genade van God dat je hier deze morgen bent, dat u deze morgen bent. Het is een genade van God dat u de boodschap hoort, de liederen zingt, de gemeenschap van gelovigen mag ervaren, opdat u tot geloof en bekering zal komen en behouden zal zijn van dat oordeel van God. En dan zou ik zeggen, als u niet tot geloof en bekering bent gekomen, buig vandaag uw knieën. En als u dit niet snapt, dan komt er, spreek een van de oudsten aan naar de dienst en zeg me, broeder, wat moet ik doen om behouden te worden? Dat riepen duizenden naar de toespraak van Petrus. Wat moeten wij doen om behouden te worden? Hij zegt, gelooft en bekeert u. Is dat alles? Nee, dat is alles. Maar je moet er ook wel alles voor opgeven. Ziende dat hij alles gegeven heeft wie in de Zoon gelooft. Dus het eerste is het bloed van Christus. Door het bloed van Christus zijn we gerechtvaardigd. Het tweede, moet u kijken in Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1, vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De verlossing door zijn bloed, namelijk wat? De vergeving van de overtreding overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Met andere woorden, je bent niet alleen gerechtvaardigd, maar je bent verlost van die nasleep daarvan. Ja, natuurlijk is die oude natuur is aanwezig, maar wacht even. Wij zijn een nieuwe schepping in Christus Jezus. Het oude is voorbij gegaan. We zijn niet alleen verlost van de zonde, maar we zijn ook verlost van de macht van de zonde. En hebben de Heilige Geest ontvangen, waardoor we krachtig een nee tegen de zonde kunnen zeggen. Maar dan moet je dat ook wel willen. Ik sprak pas nog terug iemand. Ik worstel hier zo mee en ik worstel met die zonde. Ik zeg, breek er dan mee. Ja, dat is niet makkelijk. Ik zeg, volgens mij wil jij niet breken. En toen werd het stil. Dus ik kan wel zeggen, ja, die zonde staat me zo in de weg. Maar je hebt de kracht van de Heilige Geest om te zeggen, tot hier en niet verder. Tot hier en niet verder. Verboden terrein voor mij. Wat een ander doet, moet een ander weten. Zegt Jozua ook, wie je wil dienen, dan moeten jullie weten. Is het de afgoden van je voorvaderen of is het de Heere God? Moeten jullie zelf weten, maar ik en mijn huis. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Keuzes maken in ons leven. En we zijn verlost van de kracht van de zonde. Maar we moeten kijken wat Colossense zelf zegt over verlossing. Colossense, ik vind het zo'n prachtig vers. Daar combineert hij dat ook, de verlossing door zijn bloed. Dan zegt hij in vers 1, hoofdstuk 1, vers 13 en 14. Hij, niet wij, maar hij, heeft ons getrokken uit wat? Uit de macht van de duisternis. Uit de macht van de duisternis. Als ongelovige was ik verbonden aan zoveel dingen en het lukte mij niet met wat voor programma's ook om daar vrij van te komen. Ik was gebonden in dat zondige leven totdat ik de Heere Jezus leerde kennen. En tot ik mijn knieën mocht buigen, heb ik ervaren dat hij me werkelijk verlost heeft uit die duisternis. Maar hij liet me hier niet zweven, hij zette mij over in het koninkrijk van hem. En daar geniet ik tot elke dag van. Het is 35 jaar geleden gebeurd en ik vind het elke dag een zegen te mogen wandelen in het koninkrijk van God. In een relatie met hem. En dan is het elke dag, Heere, onderwijs mij. De broeder heeft het in de psalmen ook al laten zien en blijven hangen bij psalm 1. Ik bid dat hij verder komt, maar psalm 1 is natuurlijk al een enorm begin, Maar die vreugde van het woord van God. We zijn verlost. Waardoor? De Bijbel zegt door dat bloed van de Heere Jezus. Ga daar nou eens in staan. Ga staan in die overwinning die Hij behaald heeft. En belijd met je eigen mond en je eigen hart dat je het niet kan. Doe je niet groter ben voordat je bent. Ik mag wel 2 meter zijn, maar ik moet zo'n hartje hebben voor de Heer, zo klein mogelijk. Zodat zijn werk het kan gaan doen. We zijn verlost. Dus 1, door het bloed van de Heer Jezus gerechtvaardigd. 2, door het bloed van de Heer Jezus verlost. Ten derde, Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10. Door het bloed van de Heer Jezus hebben we vrije toegang. Toegang tot wat? Waar Aaron 1 keer per jaar naar binnen mocht, hebben wij vrije toegang om tot God te naderen. Elk moment van de dag, elke keer wanneer dat nodig is. Hebreeën hoofdstuk 10 vers 19. Omdat wij nu, zegt de schrijver, omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben. Vrijmoedigheid hebben. Die vrijmoedigheid moet je niet misbruiken, want het is de vrijmoedigheid om te naderen nog steeds tot een heilig, rechtvaardig God. Schepper van hemel en aarde. Sommigen veranderen die vrijmoedigheid en zeggen ik ga bij papi op schoot zitten. Dat wordt hier absoluut niet bedoeld. Je hebt de vrijmoedigheid om tot God te naderen. De schepper van hemel en aarde. En als u eens wil weten wie die God is, begin bij Genesis en stop pas bij Openbaring. Dan openbaart hij zich wie hij werkelijk is. En als je dan gaat zien hier, omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, lees wat er staat, door het bloed van Jezus. Aaron moest bloed offeren voor zichzelf. Daarna moest hij het bloed meenemen voor het volk. Maar hier, wij mogen vrijmoedigheid binnengaan, met vrijmoedigheid, vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus, wat gevloeid heeft, langs, en we moesten kijken, langs een nieuwe en levende weg. Het is een levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. En wat is dat voorhangsel? Zijn vlees. Je hoort sommige mensen zeggen, toen de Heer Jezus volbracht op dat kruis van Golgotha, is dat gordijn gescheurd. Dat dikke gordijn wat daartussen in de tempel hing, was niet de tabernakel, die was er niet meer. Het was de tempel. En nu zeggen ze, er is een vrije toegang. Nee, er is geen vrije toegang. De Hebreeënbrief zegt, er is een ander voorhangsel. Dat voorhangsel is Christus geworden. Christus, want je kunt niet buiten Christus om tot de Vader komen. De Heer Jezus zegt zelf, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. En niemand, hoort u wat hij zegt? Niemand betekent, er is geen iemand. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Door zijn bloed. Zijn vlees, wat we straks gedenken, dat is dat nieuwe voorhangsel waardoor je binnen mag komen in dat rijkdom van God. Vrije toegang. Maar dan als laatste, Hebreeën 9 vers 13 en 14. Laten we bij vers 11 voor het mooie beginnen. Hebreeën 9 vanaf vers 11. Maar toen is Christus verschenen. Ik heb zo het idee dat de Hebreeënbriefschrijver, die heeft de spotlights op het hele oud-testamentische gebeuren. En dan opeens gaat die lamp, die schijnt zich op 1 persoon. Maar nu is Christus verschenen. de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd. Komt 3 keer voor in de Hebreeënbrief. Eens en altijd. Met andere woorden, het hoeft ook nooit meer te gebeuren. Hij heeft eens en voor altijd een eeuwige verlossing teweeggebracht. Dat hoeft hij niet opnieuw te doen. Eens voor altijd. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Vers 13. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer? En dan spreekt hij over al die dieren die geofferd waren. Hoeveel liters moeten dat niet geweest zijn? En dan zegt hij, hoeveel te meer het bloed van de Heer Jezus? Dan bedoelt hij niet in hoeveelheid, maar in wat het uitwerkt. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, en dan komt het, om de levende God te dienen. Te dienen. Het bloed van de Heer Jezus is niet alleen dat we gerechtvaardigd zijn, is niet alleen dat we verlost zijn, is niet alleen dat we vrijmoedigheid hebben om tot de Here te naderen, maar is ook gegeven zodat wij God kunnen dienen. En dan moet u zelf de vraag stellen, doe ik dat? Doe ik dat? Ik vind het altijd zo vreemd dat in gemeentes soms, nou mag ik het zo plat Hollands zeggen, geleurd moet worden voor werkers. Voor kinderwerk, voor collecten, voor de stoelen klaarzetten, voor dit. We hebben steeds mensen nodig. Nou, als ik hier zou zitten, zou het andersom moeten zijn. En dat de oudsten een beetje verlegen hier staan van, ja, we hebben niks meer. Ja, dan zou ik iets moeten verzinnen. Ja, maar ik wil dienen. Dienen is zo'n heerlijke gave die God gegeven heeft. Ik heb het misschien verteld, ik kwam tot geloof en kom bij een gemeente en ik wilde meedraaien. Ik wilde helpen en wil je stoelen klaarzetten? Ik zeg graag. En elke zondag was ik als eerste, want ik denk, ik wil de meeste stoelen klaarzetten. En bij elke stoel had ik een kort gebed. Heer, zegen de persoon die op die stoel gaat zitten. Zegen de persoon die daar gaat zitten. Misschien komt er iemand tot geloof en bekering of wordt iemand bemoedigd. En mocht ik de stoel klaarzetten? Zo geweldig is dat. Dan mocht ik mensen welkom heten bij de deur. Nou, als je mij een hand geeft, kon je niet meer weg hoor. Dan ging je naar binnen. Heerlijk om dat te doen. En maar wat zegt de Bijbel hier? Dat is vanwege van het bloed van de Heere Jezus. Bent u niet alleen gerechtvaardigd, niet alleen verlost, hebt u niet alleen die vrijmoedigheid, maar kunt u hem ook dienen. En wat houdt u tegen? Ja, ik heb het zo druk. Nou, maak je dan minder druk? Ja, maar. Nee, niet ja, maar. Zet die stap, begin nou gewoon. Sommigen moeten hebben een duwtje nodig om hier te gaan spelen. Maar hij zit er. Nou kan hij er niet meer onderuit. Maar hij dient de gemeente. Hij dient de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dat is zo prachtig wat we hier lezen. De levende God te mogen dienen. Heeft God daar dan recht op? Ja, daar heeft hij als het ware recht op. Want Petrus zegt, u bent gekocht en betaald met het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Alleen willigt God door zijn genade dat recht niet in. Hij verhoopt dat je daaruit vandaan zelf naar voren komt. En zegt, Heere, waar kan ik u dienen? En begin maar gewoon met het eenvoudige. En dan ga je wel zien hoe de Heere dat gaat gebruiken. En je gaat zien van, oh, hij is trouw in dit kleine. Ik kan hem meer toevertrouwen. Hij is trouw in dat meerdere. Ik kan hem nog meer toevertrouwen. Omdat je daarin het dienende karakter ook laat zien. Dus als conclusie. Als u straks meedoet aan het avondmaal. En er komt zelf een inleiding. Besef dan. Wat het de Heer Jezus gekost heeft. Dat hij zijn lichaam daadwerkelijk heeft laten verbreken. Dat zijn bloed daadwerkelijk gevloeid heeft. Opdat u en ik en in ieder die tot geloof en bekering komt. Gerechtvaardigd voor God mag staan. Dat u verlost zal zijn van de macht van de zonde en de duisternis. Dat u vrije toegang heeft gekregen om tot God te naderen met alle eerbied. Maar dat u ook vrijgezet is om God te mogen dienen. In zijn gemeente, in zijn koninkrijk. Zullen we hem daar samen voor danken.